Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Theo Schetters, vaccinontwikkelaar en criticus van het coronabeleid van het eerste uur. Theo.
Goedemiddag, Ad.
Goeiedag.
Ja.
Het is al wat jaartjes geleden dat wij hier voor het eerst aan tafel hebben gezeten.
En dat was 3 jaar, ja.
Ja.
En de laatste keer dat we hier aan tafel zaten, denk ik 1,5 jaar geleden.
Ja, dat was voor de grote doorbraak van Omicron.
Ja,
waarvan jij toen zei, we moeten heel blij zijn, want die gaat een verlossing brengen.
Ja, nou kijk, zo werd dat geïnterpreteerd. Maar ik vind, je moet eigenlijk zeggen, toen de anderen verdwenen waren.
Ja.
Toen bleef Omicron over.
Ja.
Dat is wat er aan de hand is. Ja. Bill Gates heeft gesuggereerd van Omicron is ons te vlug af geweest. De natuur is ons te vlug af geweest. Dat was het natuurlijke vaccin. Nee. De mensen konden er sowieso al heel goed tegen.
Ja.
En dan hebben we 2 van die golven gehad die echt problemen gaven. Hè? Dus de Wuhan, klein beetje Alpha en Delta. En toen dat voorbij was, was het hele probleem voorbij. En toen bleef dus Omicron over.
Ja. Ja, het was eigenlijk volgens mij de uitzending, onze eindejaarsuitzending, of om en nabij, denk ik, toen. En dat we net voor de lockdown zaten, die weer was ingesteld. Mm-hmm. In 2021, hè? Ja, ik kan het nauwelijks me voorstellen.
Ja,
maar,
het is onvoorstelbaar.
En inderdaad, de lockdown heeft Omicron niet tegen weten te houden.
Nee.
Die is massaal over Nederland heen gekomen in 2022.
Ja. De lockdowns heeft niks tegengehouden. Nee. Daar zijn we onderhand met z'n allemaal achter, denk ik.
Wat we gaan doen vandaag is toch een beetje terugblikken.
Ja.
En natuurlijk ook vooruitblikken. Terugblikken ook omdat we zijn inmiddels 4 jaar in de coronatijd. We zijn er nu langzaam uit, maar goed. We zijn er nog niet vanaf.
Nee.
Want er komt natuurlijk een onderzoek, ook van de Tweede Kamer.
En
terecht ook.
Ja.
Naar een evaluatie van het beleid. We hebben een nieuwe Kamer zitten. Dus die zal er wellicht op een iets andere manier naar kijken dan de vorige. Die overigens geweigerd hebben om een onderzoek in te stellen. Parlementair onderzoek. Nou, dat is nu dan toch echt het geval.
Ja,
denk ik goed is dat we het bredere systeem wat in beeld krijgen met elkaar. En ook met het oog op zo'n onderzoek. Ja, wat zouden eigenlijk de vragen moeten zijn? Die we dienen te stellen. Je bent nog steeds actief bezig, ook met onderzoek. Je zei uit het voorgesprek, waar ik me het meest op richt op dit moment, wordt ook de vraag naar de geboortes en wat daarmee aan de hand is.
Nee,
er werd natuurlijk ook in die periode, we hebben er ook over gesproken, werd er al voor gewaarschuwd. Hè? Jij hebt er ook het een en ander over gezegd. Maar goed, laten we ook voor de volledigheid, we hebben de tijd, toch teruggaan naar het begin. En zo is in zijn algemeenheid, in ieder geval, wat is nou zichtbaar geworden?
Mm-hmm.
Nou, pak een beet zo van het eerste jaar en dan gaan we zo verder naar waar we nu zitten. Wat, als jij terugkijkt naar dat eerste jaar, zeg maar van... Ja, we begrepen denk ik allemaal wel de eerste de paniekreactie, maar toch dat bleef al lang aanhouden.
Ja, het eerste jaar is dan 2020, hè, dus nog voor de vaccins.
Ja,
ja, daar is natuurlijk heel veel duidelijk geworden. Het eerste wat ik aan denk is het feit dat in april gezegd werd van de enige weg hieruit is vaccinatie.
Ja.
Andere middelen mochten
heel
niet.
Heel snel al, hè?
Ja.
Heel snel.
Ja, dat is april, hè?
Ja.
Dus een maand verder, zal ik maar zeggen. En dat andere middelen niet mochten.
Ja.
En dat er dus een hele, ja goed, bij heksenjacht mag je het niet noemen. Maar de inspectie, die heeft toch diverse huisartsen op de vel gezeten. Van je mag geen ivermectine en hydroxychloroquine voorschrijven. En dat is gegaan tot en met boetes toe. Pas nu, zoveel jaar verder, bijna 4 jaar verder.
Ja.
En zijn er rechters die dan dus op een gegeven moment zeggen, deze boetes die waren onrechtmatig. Dat had niet gemogen. Dat zet natuurlijk ook het off-label voorschrijven van ivermectine en hydroxychloroquine een beetje in het gewone daglicht. Niet meer in het duistere gebied waar het eigenlijk neergezet is en waar het niet thuis hoort.
Nee, het waren op zich natuurlijk ook beproefde middelen die eigenlijk op zichzelf... ook al hadden ze ook, zouden we er geen baat bij hebben gehad, dan ze waren weinig schadelijk. Hè?
Klopt. Ja. Ja, en wat daar vervelend aan is, ik wil daar niet te veel over uitweiden hoor, want het vaccin is natuurlijk mijn speerpunt. Maar er is dus de website die Tess Laurie daar in de weg in de lucht houdt in de UK, waar ze dus bijhouden van alle wetenschappelijke publicaties over effectiviteit van dit soort behandelingen. Daar hebben ze meer dan 95 wetenschappelijke publicaties waarin ivermectine op een of andere manier in protocollen gebruikt is. En waarin je ziet dat gewoon inderdaad een positief effect heeft. Nooit 100%.
Nee.
En ze zeggen, als het dan over statistische dingen gaat, ze moeten meer dan 50% van de testen, van die onderzoeken moeten ze in de prullenbak gooien om in de richting van twijfel te komen van, ja, werkt het nou wel of niet? Begrijp je dus? De bewijzen dat daar een positief effect van is, ja, die zijn gewoon heel duidelijk, maar men wil ze niet noemen.
Nee, ik ben er zelf ook tegen aangelopen, overigens. Een grote fabrikant, ik ga geen namen noemen, maar het is ook buiten Nederland, maar die me vertelde dat hij het voor zijn personeel had gebruikt. Dus ik ga geen namen noemen. Maar bij duizenden mensen.
Ja.
Er is niemand hier zwaar ziek geworden.
Nee, ja, precies.
Dus,
ja.
Maar goed, dat zijn wel dingen. We zien dan in een vroeg fase de onderdrukking eigenlijk van mogelijke andere middelen. Waarbij we niet duidelijk weten of die nou effectief zouden zijn of niet. Later is het toch wel de effectiviteit, lijkt toch wel positief te zijn.
Ja.
Maar het is op voorhand werd eigenlijk besloten dat geen kans moest krijgen.
Maar het is in essentie. In essentie is het een heel belangrijk therapeutisch gebied. Want dat soort middelen zet je in als mensen ziek zijn.
Ja.
Dan ben je dus te laat, want je kunt niet meer vaccineren bij die mensen. Want die mensen zijn al ziek. Dus als men nu praat over pandemische paraatheid en disease X, en dan zou ik zeggen, je moet zorgen dat je voldoende voorraad in je land hebt met breedwerkende antivirale middelen. Ja? Zoals eventueel ivermectine en hydroxychloroquine. Zodat je daar als iets binnenkomt en je nog geen vaccin hebt of iets van die naam.
Je
in ieder geval een therapie hebt.
Ja.
En dat is... Kijk, en dit is dus strategisch, vind ik, een enorme misser dat ze dat gewoon hebben afgeserveerd.
Ja, het tweede ding dat heel belangrijk is, wij hebben het destijds al besproken, natuurlijk de rol van vitamine D.
Ja.
Er is veel onderzoek naar gedaan de afgelopen tijd. John Campbell had ook weer een paar mooie uitzendingen erover. Toch heel opvallende uitkomsten. Dat mensen met een tekort aan vitamine D veel hogere kans hadden om ernstig ziek te worden. Veel hogere kans hadden ook om op de IC's terecht te komen. En dan hebben we het niet over 10 of 20%. Dan hebben we het over 60-70%.
Ja, klopt ja.
Terwijl daar ook heel actief, ik kan me nog herinneren, grote zelfs stukken in de krant.
Ja.
Vitamine D werkt niet.
Nou, ja, sterker nog. Nou, even ten eerste, vitamine D, dat gaat dus over algemene gezondheid.
Absoluut.
Zorg dat je goed gevoed bent. Hè?
Ja. En zonlicht krijgt.
En zonlicht krijgt, dus dat is heel belangrijk. En even over dus wat er in de krant stond. Ik meen me te herinneren dat een drogisterij die op een gegeven moment buiten een soort bord had staan van vitamine D. Zodat je gezond blijft tegen corona, weet je wel. Of tegen COVID-19. Die heeft een boete gekregen.
Oké. Okay. Die dat op die manier...
Ja. En dus dat werd ook aan alle kanten tegengewerkt. En dat is natuurlijk vreemd.
Ja.
Dus ik hoop, dus als je dan zegt van je kijkt terug en dan je kijkt natuurlijk terug met het idee van wat kun je ervan leren. Dat je zegt van nou, basale gezondheid goed houden is belangrijk.
Ja.
En dus die andere middel is belangrijk. En het staat namelijk ook zo haaks op dat gedoe van de zon. Daar moet je uitblijven, want dan krijg je dus huidkanker van.
Ja.
En dan denk ik van nou, dit is dus wel de verkeerde boodschap als het gaat over gezond immuunsysteem hebben en kunnen reageren tegen pathogenen, tegen ziekteverwekkers.
Ja, alles met mate, zoals het heet.
Zo is het.
Dus, maar dat je de zon zou moeten mijden, is natuurlijk idioot. Ik heb ook net even lekker buiten gezeten, zoals je zag.
Zeg toch niet voor niks? Gezond.
Ja, precies. Ja. Ja, jij was ook nog bij een conferentie, hè?
Ja, ik was, daar zijn er verschillende geweest. Hè? Dus misschien bedoel je de oversterfconferentie, ja. Dat is die van Zon en Mee. Hè? Dus...
Ja, ik kom door die zon, kom ik op die associatie.
Ah, ja. Okay, ja. Ja, dus VWS, het ministerie, had dus toen, naar aanleiding van de motie Omtzigt, dus geld beschikbaar gesteld om onderzoek te doen. Hè? Dus mensen, niet zijn de mensen van het CBS of van het RIVM, die konden onderzoeksvoorstellen indienen. Dat is gebeurd, die hebben dus geld gekregen en nu was er eigenlijk een soort tussen.
Rapportage
op het congres. Dus in december, als ik het goed heb, werd dat aangekondigd. Dat je moest melden als je interesse had. En later heb ik in ieder geval ook gehad een uitnodiging om deel te nemen.
Ja, we zitten natuurlijk in die fase, even, we spreken het even PR, hè, voor het overzicht. Ja. Kwamen er ook dingen naar voren tijdens de conferentie rond die periode 20? We hebben het dan vooral over de oversterfte.
We hebben het over oversterfte en over de effecten van maatregelen.
Want die oversterfte was natuurlijk evident in 20.
Die was in 20 en die bleef.
Ja.
En dat is vreemd.
Maar even toch om bij 20 te blijven. We kennen allemaal nog die schrikbeelden vanuit Italië.
Ja.
Dat was toch het moment, denk ik, dat we allemaal dachten, dit is een verschrikkelijke ziekte.
Ja.
Ook zelfs die beelden, die zijn eigenlijk wat vertekend, hè, in Bergamo.
Ja, dat heeft Flavio Pasquino wel eens uitgelegd. Hij is Italiaan, hè. En hij zei normaal gesproken worden mensen begraven in Italië. In één keer moesten ze gecremeerd worden. Maar omdat dat niet het gebruik is, überhaupt weinig crematoria.
Ja. Ja.
En omdat dus dan in één keer de regel komt, je moet nu mensen laten cremeren. Ja, dan krijg je dus... Een opstapeling van mensen die hier gecremeerd moeten worden. En in de beeldvorming wordt dat dan dus meteen gebruikt. Hè, om te zeggen van kijk eens hoe groot de ramp is. Dat heeft nog iets veel ergers gedaan, denk ik. Hè. En daar moet dat onderzoek over gaan. Als het gaat over de oversterfte in 2020. Want in 2021 was ook oversterfte. Maar dan zitten we mogelijk aan de vaccins. Maar bij 2020 was dat ook. En met het... Het uitroepen van de pandemie en de paniek daaromheen zijn er ook protocollen gebruikt, wereldwijd.
Ja.
Waarvan men achteraf zegt van nou, die waren niet allemaal even goed.
Ja.
Dus er is remdesivir gebruikt, dat is een gevaarlijk middeltje. Dat is ooit gebruikt voor ebola en toen heb ik gezegd van nou, dat kunnen we eigenlijk maar niet gebruiken, want dat is eigenlijk te gevaarlijk. Okay. Dat is ingezet ook bij COVID. Ze hebben mensen dus gesedeerd, dus in een... In coma gebracht, zal ik maar zeggen. En dan geïntubeerd. En om een idee te geven hoe dat daar ging. Dat is dus indirect bewijs. Hè? Dus Trump was toen president. En die bestelde in één keer bij Philips 40.000 van dit soort apparaten.
Ja.
En een maand na de hand zei hij van... nee, we hebben ze niet nodig. Ik leid daaruit af dat protocol veranderd is.
Ja.
Dat de artsen die daar bezig waren... Die dus gewoon hands-on bezig zijn met die patiënten. Dus het achterkomen van dit is niet het goede protocol.
Ja, maar dat was ook wat je natuurlijk hoorde. Hè? Het tekort aan die beademingsapparatuur.
Ja, precies.
Terwijl die nu toch later werd geconstateerd dat het eigenlijk in nogal wat gevallen eigenlijk veel te vroeg en juist zelfs schadelijk was.
Schadelijk, ja. En ik heb ook een arts gesproken die zei van ja, we kenden die longen toen nog niet. Nee. Zo spreken zij erover. Ja. Dus degene die echt met de patiënten bezig waren, die kwamen tot het inzicht, dit is niet de behandeling die we moeten geven. Nou ja, want dan moet je eerst dat protocol ter discussie kunnen stellen in een panische omgeving, dat duurt.
Ja.
En ik heb dus wel het vermoeden dat daar wel mensen om het leven zijn gekomen door een verkeerde behandeling. We noemen dat iatrogene sterfte, hè? Dus de sterven ten gevolge van de behandeling.
Hoe schat jij überhaupt die verhouding in tussen, laten we zeggen, de klinische kennis en het beleid?
Ja, ik denk... De klinische kennis en het beleid. Als je dan praat over de klinische kennis bij de mensen die het beleid maken. Ja, dan is die verhouding natuurlijk...
Nee, maar ook de uitwisseling. Dus gewoon de mensen op de werkvloer, wat ze zagen gebeuren.
Ik denk dat dat dus niet goed is geweest. Dus we hebben een OMT gekregen waarvan je zegt van ja, dat had zo niet gemoeten. Want dat was een club, zoals je op mij overkwam, die daar een soort te strak in zat met mensen die daar geen verstand van hebben. Dus dat waren mensen, epidemiologen, mensen die zich bezighielden met virussen enzovoorts. Maar degene die werkelijk verstand hebben van longen en de IC, handeling. Armand Gerbes bijvoorbeeld, mm-hmm. die op de IC werkt. Ik denk dat dat soort mensen een belangrijkere stem hadden moeten hebben. Maar dan ga je dus uit, Ad, van het idee dat we met z'n allen echt bezig zijn om deze mensen het beste te geven wat zij nodig hebben. En daar ga je op een gegeven moment vraagtekens bij zetten. Want het verbieden van middelen die mogelijk beschermend zijn, die jarenlang bewezen, veilig zijn en toch verbieden. Dan denk ik, wat zit hier nou eigenlijk achter?
Ja.
Goed, ik wil daar niet te veel over speculeren, want dan kom je in een roddelcircuit. Maar ik vind het wel goed dat we dus hopelijk door die oversterfte oorzaken in beeld te krijgen, dat we daar wel van leren hoe dat
zou natuurlijk ook zo, toch een hele interessante onderzoeksvraag kunnen zijn van zo'n parlementaire enquête.
Ja.
Dat je kijkt van, wat zijn nou precies de overwegingen geweest? Hebben we om in kaart te brengen waarom in zo'n vroeg stadium bijvoorbeeld bepaalde dingen werden verboden of echt zelfs strafbaar werden gemaakt.
Ja, werden strafbaar gemaakt. En ook natuurlijk de mensen die daar dus vragen over stelden, inclusief mijzelf, die gewoon compleet, niet eens genegeerd. Hè? Dus uit de opzoeken blijkt dat ze dus meteen gereageerd hebben toen ik dat interview bij Flavio heb gegeven, 6 januari. Dat meer dan 1 miljoen keer is bekeken, heeft meteen de overheid gereageerd. Hè? Richting CBG, Volkskrant enzovoorts. Wat gaan we daaraan doen?
Ja.
En dat is dus niet goed. Want je moet gewoon, we praten hier over mensen die ergens kennis van zaken hebben. Die moeten met elkaar praten om te kijken van wat wordt hier nou de beste aanpak.
Ja.
En dat was kennelijk van tevoren besloten. Nou, dat gaan we niet doen.
Ja, dat gebeurde natuurlijk niet alleen in Nederland, maar sinds het wereldwijd.
Ja.
In de zomer van 2020 heb je een heel beroemde publicatie van Ioannidis.
Ja.
Die heeft zelfs nog enige tijd op de website van de WHO gestaan.
Ja.
Daar heb ik hem ook gevonden, overigens.
Ja. Ja.
Met een toch ook wel een hele, wat mij betreft, verhelderende analyse over wat nou de reële risico's waren.
Klopt. Ja.
Ik werd eigenlijk toch iets wat bevestigd in mijn eigen intuïties, laat ik het maar zo noemen.
Ja, ja, hè? Ja.
Maar die man die is ook echt afgeserveerd. Hè?
Ja,
terwijl dat was een coryfee. Een van de toponderzoekers.
Ja, nee, dat is hij dus nog. Hè?
Dat is hij nog, dat is hij nog.
Want wij gaan niet mee met dat verhaal. Ja. Hè?
Dat is hij nog.
Ja.
Ja. Zeker.
En, maar goed, wat je zegt is waar. Maar zelfs onze eigen RIVM kwam met de bekende piramide. Hè? De bekende piramide waarin dus de verdeling werd gepresenteerd van de mensen die geïnfecteerd werden. 98,5% van de mensen werd niet zo ziek dat ze in een ziekenhuis kwamen.
Nee.
We zaten met die andere 1,5% waarvan een klein deel op de IC kwam. En het hele coronaprobleem werd dus van eigenlijk een volksgezondheidprobleem naar een zorgcapaciteitsprobleem. We hebben niet genoeg IC-bedden.
Ja.
Dat is gewoon opgeschoven.
Ja.
En daar is toen, eigenlijk wordt er steeds een verhaal gesponnen. Hè? Er wordt steeds een verhaal bedacht. Inclusief van je laat je vaccineren voor een ander.
Maar bij Ioannidis was het toen geloof ik sterftecijfer, ook onder de 70 was al enorm laag. 0,05.
Ja, hij kwam in de eerste berekening zat hij volgens mij op een infection fatality rate van 0,23. Dat is later nog verder naar beneden.
Oh, dat is later nog verder naar beneden. Ja.
Maar daar is natuurlijk ook, daar moet je opletten, hè? Want hij heeft natuurlijk later onderzoek gedaan naar seremonsters uit die tijd. Dus dan zeg je, oké, dat ging nog over diezelfde virusstammen.
Mm-hmm.
Maar met het lopen van de jaren
werd
het virus sowieso ook minder virulent. Hè? Dus dan gaat de zaak verder ook naar beneden.
Ja, precies. Ja. Maar je zag eigenlijk toen al dat toch de sterftekans behoorlijk laag was. Hè? Zeker voor de groep onder de 70. Hè? Dat is,
Van Dissel die zegt in de Tweede Kamer op vragen van Wieber en Van Hagen uiteindelijk.
Ja.
De getallen die u hier noemt, dan heeft u het over de IFR-getallen, de infection fatality rate bij corona, zijn getallen die we kennen van een zware griep.
Ja.
Zo formuleert hij dat. En dat was ook in 2020.
Ja.
Dus dat wisten we gewoon.
Ja. En ook bij zware griep, dat heb je ook in je lezingen recent nog even benadrukt, zie je dat er druk ontstaat op de IC.
Klopt, en dat is eigenlijk een soort referentie. Hè? Een soort uitgangspunt. Dus dat wij gewoon zijn dat je met een zware griep krijgt dat er 9000 mensen overlijden.
Ja.
En dus we zijn daarna begiftigd. Dat zij gezien hebben ook. Met een gezondheidsorganisatie, de WHO, die ons continu een soort bang maakt, alert maakt voor mogelijke uitbraken. Doe me denken aan die film, Outbreak.
Ja.
En dan gaat het over of over de Hongkong-griep, of over SARS, of MERS, of Mexicaanse griep, enzovoort. En als je het allemaal analyseert, geen van die waren echt een serieus probleem.
Ja, nu zijn het de mazelen weer, geloof ik, hè? Die in Amerika toeslaan. Ja. Maar goed, dit terzijde.
Ja. Ja. Maar het is wel een patroon.
Ja.
En Tedros zei dus vorige maand van, nou ja, dan heeft hij het over disease X. Hè? Je zou COVID-19 of SARS-CoV-2 eigenlijk kunnen zien als de eerste disease X. Ja, dus dat is toch een beetje een soort het gelijk halen van daar is wel iets ernstigs gebeurd. Terwijl ik denk dat hij daar nog steeds dus overdrijft wat er nou eigenlijk aan de hand was.
Ja.
Want ik wil niet te veel met getallen gaan cijferen. Maar als je zegt, we hebben wereldwijd in deze 3 jaren 7 miljoen mensen gehad die net of aan corona overleden. Daar word je als malarialoog, want ik ben gepromoveerd op malaria,
word je niet warm of koud van.
Hoor.
Nee.
Ja, dus het wordt schromelijk overdreven of in de verkeerde context is het.
Ja, nou ja, dat is toch een beetje de moraal van het verhaal op dit moment natuurlijk. Al wanneer we naar de jaren 20 kijken, of althans gewoon 2020. Dat er duidelijk een beleid was richting vaccinatie.
Ja.
Al heel vroeg uitgezet. Andere middelen werden eigenlijk gedisqualificeerd, zelfs verboden.
Ja.
Normale huistuin- en keukenmiddelen zoals vitamine C of de ND. Daar werd gezegd, daar heb je valse verwachtingen. Daar kun je het niet mee verslaan. Want dat was ook eigenlijk het hele jargon. Hè? Dus ik heb me daar zelf ook enorm aan gestoord.
Ja.
Dat we een virus moesten gaan verslaan.
Ja.
Grote hamers moesten we gebruiken.
Ja.
Xi Jinping had het over een war, een oorlog die wij moesten gaan winnen. Het is natuurlijk een beeldspraak die nergens op slaat.
Nee, stamping out hadden ze het over, En toen natuurlijk al opgemerkt van, ja jongens, maar dat...
Dat kan helemaal niet.
Dat ging sowieso niet.
Nee.
Want dat is dan nog steeds, en ja, bij elk interview moet ik het dan maar zeggen, 2018 was dat ontzettende goede review van Patrick Dolander al. En dat, de titel is gewoon de evolutie van RNA-virussen. Dynamics. En die laat daar gewoon zien, gewoon aan de hand van virussen, van de moleculaire biologie erachter, dat de gewone gang van zaken is.
Ja.
Dat de besmettelijkheid, of de virussen, varianten die besmettelijker zijn, die gaan overblijven.
Ja.
Die besmettelijker zijn, die blijven over natuurlijk. Hè. En tegelijkertijd neemt de virulentie af. En het is gewoon, dat was de verwachting.
Ja.
Dat had de verwachting moeten zijn. Dan had je nog wel misschien een keertje verrast kunnen worden. Maar ik vind, de stand van zaken was, de verwachting is, dit wordt meer besmettelijk en minder virulent. En dit eindigt endemisch, waar we dus nu gewoon zitten.
Ja, ja, precies. Nou, wat je dan ziet is dat, natuurlijk, dat we begonnen natuurlijk met het lockdownbeleid. Hè. Dus we waren al heel vroeg, ook hier ook aan tafel, ook wel mensen die natuurlijk hebben gepleit voor een omgekeerde lockdown. Ik was daar zelf eigenlijk in het begin ook meteen een groot voorstander van. Omdat je denkt, wat doe je jongeren anders aan?
Ja.
Dat is, dat blijkt ook wel. Hè. We zitten nu toch met een beetje een beschadigde generatie.
Ja.
Sommigen hebben het zelfs het leven moeten laten, doordat ze depressief zijn geraakt. Maar hoe dan ook, een jaar of 2 jaar in een leven van jonge mensen is natuurlijk gigantisch lang.
Ja.
Dat is, dus we hebben een behoorlijke wissel getrokken op die jonge generatie. We lezen nu nog dat ze sommigen zouden lijden aan long covid. Ja, valt natuurlijk niet te ontkennen. Tegelijkertijd is het de vraag of ze ook niet lijden aan long vax.
Zeker.
Zeker. Bovendien zien we ook dat bij iedereen, en dat is inmiddels ook wel de onderzoek bevestigd, dat er van gewone griep allerlei mensen zijn, of influenza, waar mensen dus chronisch vermoeid van blijven de eerste maanden.
Ja.
Soms dat nog zelfs naar een chronisch vermoeidheidssyndroom overgaat.
Klopt. Hè?
Dus dat is ook in dat betreft eigenlijk niks nieuws, hè, onder de zon.
Nee, daar wordt nu dus internationaal ook voor gepleit om te zeggen van we moeten eens van die lading af van dat woord long covid. Dus ze zeggen van je kunt eigenlijk beter een algemenere termen van praten van een post virus infection syndroom.
Ja.
Hè? Om dus
precies.
En want nu krijgt het die emotionele lading van maar COVID was inderdaad allemaal heel erg en die mensen hebben long COVID. Daar moet ik aan toevoegen nog, als je dit werkelijk serieus wilt uitzoeken, want we weten van, er zijn ook mensen die echt na maanden, jaren na vaccinatie schade hebben. Dus we hebben dus bij het LAREP in hetzelfde gebouw is de afdeling C-support.
Ja.
En dat is dus corona-support. En daar zitten dus al meer dan 850 mensen die daar dus geholpen worden. Omdat zij dus longvax-schade hebben.
Ja, nou, dus daar zitten we eigenlijk bij het thema. Hè? Want jij zegt, je zat bij Flavio op januari. Iets later zat je hier.
Ja.
Dan hebben we het over de overgang. Eind 20 kwamen de eerste berichten. Er waren succesvolle trials gedaan en ze noem maar op. En dan vanaf 21 gaan we vaccineren.
Ja.
Dat wordt de grote. Ja. Dan komt de grote hamer. Maar in een heel andere zin van het woord.
Ja, precies. Ja, ja zo is dat gegaan. En men heeft toen gesuggereerd, in Amerika volgens mij zijn ze zelfs al in december begonnen. In Europa begonnen wij dan. Dus in Nederland begonnen wij 6 januari. Dat is natuurlijk een ontwikkeling, een vaccinontwikkeling die in een enorm korte tijd gedaan is. En eigenlijk, als je mij vraagt, vaccinontwikkeling naam niet eens mag dragen. Dit is niet zoals je vaccins
ontwikkelt. Nou, onverantwoord snel.
Ja, Hugo de Jonge heeft in de Kamerbrief toen ook geschreven van het is een nieuwe technologie en daar zitten bepaalde risico's aan.
Ja.
Dat wist ik ook. Dit is een nieuwe technologie en risico's. En ik vond dat je die risico's niet kunt nemen, omdat die technologie in mijn ogen.
Jij kende hem wel natuurlijk van tevoren.
Die technologie, zeker. Ik heb een diverse hoofdstukken in handboeken geschreven, waarin ik het ook nog over mRNA-vaccins.
Ja.
Dat was dan in een ander daglicht. Het ging over parasieten controleren en dan de ontwikkeling, de tendensen. Gebeurt er in de vaccinologie? En dus DNA-vaccins, mRNA-vaccins heb ik daar ook besproken genoemd. Maar die techniek was helemaal niet klaar. Mijn grootste kritiek daar, wat ik er dus een vinger achter kon krijgen, is van de formulering die men gebruikt, dat vetbolletje met het mRNA erin, die kent helemaal geen specificiteit. Daar zit niet een bepaald haakje aan dat bolletje, zodat die bepaalde cellen van je immuunsysteem ingaat, waarvan je zou zeggen, nou, als je daarin gaat, dan krijgen we een goede antigeen. Presentatie, er wordt daar het eiwit gemaakt en die cel die weet hoe die dat moet doen, die gaat dat dan aanbieden aan de andere cellen van het immuunsysteem, krijgt een prima reactie. Dat haakje zit er niet aan. Dus die bolletjes, die kunnen overal en ergens naar binnen gaan. En dat is wat er dus ook gebeurd is.
Ja, ik kan me dat gesprek ook nog herinneren dat wij in de tijd gevoerd hebben. Dat jij ook waarschuwde voor toch het grote risico dat wanneer zo'n prik helemaal gezet was, dat vaccin het hele lichaam doorging, helemaal niet beperkt bleef tot die arm waar die gezet werd.
Ja.
En dat daarmee dus ook eigenlijk allerlei cellen zouden worden geactiveerd op een manier die je eigenlijk niet wil. Tot en met natuurlijk de hersencellen die
klopt, hè?
Die natuurlijk bijzonder kwetsbaar zijn.
Ja.
Maar goed, we hebben inderdaad later natuurlijk ook die berichten gekregen, ook rond pericarditis.
Ja.
Wat is het? Pericarditis en
alle twee. Pericarditis en myocarditis.
Ja, precies. En dat is eigenlijk eromheen, hè? Toch? Op de
pericarditis is hartzakje.
Hartzakje, precies. Ja. Ja. Dus in ieder geval, maar ook we zagen natuurlijk ook die berichten rond de menstruatie die verstoord raakte.
Ja.
En het lijkt erop, en jij zei dat toen, van het kan eigenlijk overal. We gaan nog niet weten waar het zich allemaal gaat openbaren en hoe.
Precies. En ook de combinaties kennen we niet. Want we krijgen nu dus ziektebeelden. Waar nu mee te maken hebben, die hebben geen idee waar ze aan overlijden.
Nee.
Echt niet.
Maar het kunnen ook allemaal combinaties zijn, hè? Ontstekingen. Want er gaan ontstekingen ontstaan. Hè? Dat is of één
bijvoorbeeld, maar niet per se alleen ontsteking. Want dat is wel goed dat je dat noemt.
Okay.
Want Je moet als eerste denk ik wel eens, zo'n mRNA dat binnenkomt in een cel. Hè? Een cel die is bezig met allerlei eiwitjes te maken enzovoort. Ja. En dus daar gebruikt hij gewoon een machinerie voor, waarbij zijn eigen mRNA dus gebruik maakt in die machinerie. Nou komt dat andere mRNA binnen, dat is stabiel. Ja. Dat kun je bijna vergelijken met de koekoeks. Jong, wat
ja,
in een ander
nest. Die komt in het nest zitten.
Die komt in het nest zitten en die pakt eigenlijk alles weg daar. Dus zelfs de functie van die cel, die wordt meteen al aangetast.
Ja, ja, ja.
He, dus met Arne Burkhardt hebben we gekeken naar die autopsieën. Mensen dus die overleden waren, waarvan men dacht van ja, dit is vaccinatieschade. De hersenen bekeken, dus histologisch bekijken onder het microscoop. Hele specifieke kleuringen doen. En ik schrok daarvan dat je, als je dan dus ziet, er zijn gebieden van cellen. Ja. Dat is niet één, dat zijn er gebiedjes van een stuk of 10. Die allemaal spike-eiwit maken. Die cellen zijn niet dood. Die cellen maken spike-eiwit.
Die produceren gewoon, ja. Maar dat was ook het idee, toch? Dat,
ja, maar niet dat in jouw hersencellen zou gaan gebeuren.
En ook niet dat het maar door zou gaan.
Nee, precies.
Het idee was, het is maar tijdelijk.
Ja.
In je eigen immuunsysteem valt dat dan aan en zo wordt geactiveerd. Ja. Dat was het idee, toch?
Ja, precies.
Het was eigenlijk een soort bijna het oproepen van een auto-immuunreactie.
Ja, precies. En een auto-immuunreactie heeft natuurlijk een negatieve klank. Nee, het is meer het idee dat men zegt van, nou ja, normaal gesproken, als jij met een virus geïnfecteerd wordt, gaat zo'n virus ook jouw cel in. Dus, en die maakt er ook eiwitjes. En dus zo'n cel wordt dan opgeruimd door jouw immuunsysteem enzovoort.
Ja.
Zo werkt dat. Maar die virussen die zijn wel specifiek. Die virussen gaan niet alle cellen in. Daar beginnen we al mee. Hè? Die virussen gaan ook niet makkelijk over een bloed-hersenbarrière heen enzovoort. Dus het type cellen dat die virus gaat infecteren is al heel anders dan wat je doet met LNP-mRNA, wat in principe alle cellen in kan. Dan is het ook zo dat die virussen, het RNA wat daarin zit, is niet stabiel gemaakt. Hè? Dus het mRNA, hè, dus Moderna is modified hè? RNA, Moderna, hetzelfde hebben ze bij Pfizer gedaan, dat is stabiel gemaakt om een langdurige productie van dat eiwit te hebben. Dat is niet per se bedoeld voor vaccinatie. Want wij weten eigenlijk bij vaccinaties, als jij langdurig blootgesteld wordt aan hetzelfde eiwit, dan word je daar tolerant voor. Dus dit komt uit de gentherapie. Dat je zegt van, we hebben hier iemand die maakt een bepaald eiwit niet. En dan wil jij natuurlijk zeggen van, oké, misschien kan ik er nou een mRNA stoppen dat heel stabiel is. Ja. Zodat dat voor een redelijk lange tijd zorgt dat ontbrekende eiwit, dat aangemaakt wordt. En je ziet hier dus dat iets wat uit een totaal andere hoek komt, waar men dus dan ook een soort rechtvaardiging vandaan haalt. Ja, maar hier zijn we al tientallen jaren mee bezig en zo. Ja. Maar het komt uit een totaal andere hoek.
Ja.
En dan ga je denken voor vaccin, als vaccin op de markt brengen. En dat is het dan dus niet in de klassieke zin van het woord.
Ja.
Ik heb de term genetische vaccins gewoon geadopteerd. Ja. Ik denk, dan weten we met z'n allen waar we het over hebben.
Ja, ja. Ja, nou ja, dus wat in ieder geval het idee was, dat het menselijke cel zelf dat de eiwit gaat produceren. En daarmee eigenlijk een reactie oproept, waarin we ook die cel uiteindelijk wordt uitgeschakeld, toch?
Ja,
dat is toch het idee.
En dus het idee is dat met het uitschakelen van die cel, jouw immuunsysteem dat eiwit gaat zien.
Precies.
En jouw immuunsysteem verwerkt dat eiwit en dan krijg je daar een immuunreactie tegen.
Ja.
Dat is het idee.
Dat was het idee. Maar wat is er in de praktijk gebeurd, denk jij?
Dan moet je iets nader specificeren wat je bedoelt met wat ze in de
praktijk. Nou ja, dus zeg maar, op de tekentafel had men het idee van het werkt zo. Maar we zien dus allerlei andere effecten. Punt 1, het is verspreid door het lichaam. Ja. Het komt op andere plaatsen dan je het zou
Wat ik denk dat er in de praktijk gebeurd is, dat die mensen bezig geweest zijn. Moleculair biologen, biotech.
Ja.
Die geen verstand hebben van vaccinaties. Dus die hebben wel verstand van, oké, hoe krijg ik moleculair bioloog zo'n mRNA, dat het stabiel is en dat je dan in humane cellen, dat je dus eiwit geproduceerd krijgt. Vanuit die optiek hebben zij dat bekeken. En de mensen van Pfizer...
Te veel vanuit, zeg maar, die kankerdiscipline, om het zo maar te noemen.
Ja, maar het gaat erom, het moet een samenspel zijn. Zij konden dit niet alleen, BioNTech heeft dit niet op de markt gebracht, dat heeft Pfizer gedaan. En Pfizer, daar zitten de mensen dus die dus dit inzicht hebben waar ik het over heb.
Ja.
En die, maar Pfizer, wat ik gezien heb aan... ik heb 3 verschillende contracten gezien die uitgelekt zijn. Mm-hmm. Tussen Pfizer en overheden. En die stellen gewoon daar... Wij weten niet of dat het werkt. We weten niet of dat het veilig is. We hebben geen idee over lange termijn bijwerkingen.
Mm-hmm.
Dus wij nemen ook geen verantwoordelijkheid voor als daar iets gebeurt.
Dat kun je vanuit hun perspectief begrijpen, toch?
En dat is ook... Ja, dat is logisch.
Ja.
Dat is natuurlijk ethisch gezien, ja. Als bedrijf zou je zeggen van ja, maar als ja, maar je dit allemaal niet weet...
Dan moeten we het niet doen ook.
Dan moet je het niet doen ook. Kijk, en dat ze het niet wisten, je kent misschien Janine Smol nog, hè? Dat mm-hmm. is die Pfizer-directeur die daar bij Rob Roos in het parlement zit. En die zegt van, we were flying the machine while we were building it.
Ja.
Zij zegt dus met zoveel woorden, wij waren productontwikkeling aan het doen. Ja, als jij het vliegtuig nog steeds aan het veranderen bent, terwijl je aan het vliegen bent, dan ben je dus productontwikkeling aan het doen. Dit had je in principe gedaan moeten hebben. Want de allereerste studies, hè, dus mm-hmm. als we praten over fase 1, 2 en 3 studies, die hoor je te doen met een representatief product. Dat houdt in, dat moet product zijn,
ja.
dat eruit ziet zoals je dat op de markt gaat brengen.
Ja.
Als jij de machine aan het veranderen bent waar je aan het vliegen bent, dan klopt dat dus niet. En we weten ook, bijvoorbeeld bij Pfizer...
Ook met die verschillende batches bijvoorbeeld.
Ja, en Pfizer hebben een product 1 gehad,
ja.
dat ze voor de registratie hebben gebruikt.
Ja.
En voor de grote productie hebben ze een andere productiemethode gebruikt. Ja. Dus dat waren zelfs al 2 verschillende vliegmachines.
Ja, dus was heel veel onduidelijkheid. Ja, dat is die, je hebt die praktijk nu even anders uitgelegd dan ik hem bedoelde.
Ja.
Ik bedoelde meer, wat is er in het lichaam, wat is er feitelijk eigenlijk nu in het lichaam gebeurd? Hè? Dit was ook verder prima. Maar wat is er feitelijk in het... Dus we hebben gezien eigenlijk dat het dus op andere plaatsen terecht kwam.
Ja.
En we hebben gezien dat het bleef hangen eigenlijk.
Ja.
Dus dat het niet een kwestie was van 2-3 dagen, maar dat het...
Nee. Zelfs het mRNA zelf.
Ja.
Dus er zijn moleculair biologische technieken waarmee je dus kunt aantonen van als ik in een cel, weer microscopisch, hè, je kijkt en je ziet een spike-eiwit zitten. Dan kun je daar een soort kleuring op doen. En dan kun je bepalen of het mRNA daar ook aanwezig is. En de materialen die je gebruikt om aan te tonen, die zijn zo specifiek dat je ook nog aan kunt tonen of dat mRNA van het virus afkomstig is.
Oh ja,
of dat het afkomstig is van Moderna vaccin. Of dat het afkomstig is van Pfizer.
Nee, dat is interessant.
Ja, en in de koepels die wij hebben gezien, en dan praat ik hier over Arne Boerkaart en die mensen met, of die man die overleden was. En waarbij we de hersenen bekeken hebben, dat is gewoon mRNA aantoonbaar.
Ja.
En dus dat zit er nog. Dat was helemaal niet de bedoeling. Dus dat zijn allemaal van die dingen waardoor je zegt, deze technologie is dus niet goed uitontwikkeld. Dit had nooit gemogen.
Ja.
Deze technologie is mogelijk in de toekomst interessant, maar voorlopig moet hij terug naar de tekentafel. Want dit kan zo niet.
Ja, ik heb ook begrepen dat ze bij die er was recent ook bericht over die long covid bij jongeren. Ook, Nederlandse nieuws. En dat wordt dan vrij klakkeloos overgenomen. Maar ik heb ook al begrepen uit studies dat ze dan inderdaad dat spike-eiwit nog terugvinden. Dus zo kunnen ze ook zien dat het eigenlijk nog steeds... alleen ze hebben niet onderzoek gedaan waar dat spike-eiwit vandaan komt. Dat zou misschien een interessante zijn. Hè? Ja. Of het in feite vaccinatieschade is. Klopt. Dan wel...
Er is een groep in Italië die beweert dat zij dat kunnen. Dat doen ze dus met massaspectrometrie. En dat houdt in, je hebt dan dus, je isoleert of je analyseert bijvoorbeeld het bloedplasma van zo iemand. En dat wordt dan stukjes geknipt door een bepaald enzym. En die stukjes die worden in een apparaat weggeschoten. En afhankelijk van de grootte stukjes valt die ergens. Hè? En de plaats waar die valt is... Ja, de techniek is ongelooflijk.
Ja.
Zeg je precies welke aminozuurtjes in dat stukje zitten. Zo kun je dus terug bepalen van als ik dit dan dus weer helemaal terug maak, de kale ketting tot één eiwit, welke is het dan? Want de eiwitten van Pfizer en Moderna, die hebben een verandering erin zitten, zodat zij in een open structuur blijven. Je kunt dat zien. Nou, zij beweren, de Italianen beweren dat zij dat gedaan hebben. Andere specialisten die ik ken uit Nederland zeggen van... ik ben er nog niet helemaal van overtuigd. Maar goed, het zijn weer zo van die dingen. Het is wel gewoon gepubliceerd, peer-reviewed,
ja.
Enzovoort. Hè?
Ja, nee, maar ja. Nou ja, goed, je zou natuurlijk ook statistisch nog het een en ander kunnen proberen uit te zoeken. Maar het is wel belangrijk om ook om dat debat natuurlijk over long COVID en een beetje in het goede perspectief te zien. Van ja, is het inderdaad het virus of heeft het met vaccinatie te maken? Want dan in het laatste geval zou je misschien ook wat de toekomst betreft iets terughoudender dienen te zijn. Hè?
Ja, daar gaat het om. Eigenlijk moet dit onderzoek gewoon totaal buiten die hele sfeer, die emotionele sfeer van long COVID en alles blijven. Dit moet gewoon puur zakelijk gewoon bekeken door vaccinologen. Wat zijn we hier aan het doen? Wat gebeurt hier? Door cellulair biologen enzovoort. Weet je wel? Daar moet dit over gaan.
Ja.
En daar hoort het thuis.
Ja, ik heb jou het eerst gebeld een tijdje terug. Dat was naar aanleiding van die toch vrij schokkende beelden over die bloedklonters, die klonteringen.
Ja.
Waarbij je echt een soort gummiachtige lange strengen ziet. En dat is door patoloog anatomen is dat eigenlijk ontdekt bij toch een behoorlijk aantal sterfgevallen, procentueel ook. Waarbij mensen zeggen, nou, we willen toch weten wat er aan de hand is. En dan zie je dat men eigenlijk bij allerlei verschillende ziektebeelden toch stuit op deze gekke klontervorming in de aderen.
Ja.
Ook iets waar jij wel voor gewaarschuwd hebt.
Ja, kijk, even voor duidelijkheid. Hè. Ik weet niet alles van tevoren. Hè, maar ik heb een aantal dingen genoemd waarvan ik denk van ja, maar dat zou kunnen gebeuren. Ja. Dat zou kunnen gebeuren, dat weet je niet.
Nee.
En ten eerste dat bloed waar we het dan over hebben bij dat soort mensen, dat noemen wij procoagulant. Dat heeft een neiging, een verhoogde stollingsneiging ten opzichte van de gemiddelde. En dan is er nog iets anders, want het is een soort rubberachtig.
Ja, het is een beetje gummiachtige, elastische...
En het is wit. Dat houdt in dat er weinig of geen rode bloedcellen ingezet moeten zijn. Dus dat lijkt erop dat het dus gevormd is in een afgesloten ader waar dus geen fatsoenlijke bloeddoorstroming is, maar wel plasma is.
Ja.
Dus daar lijkt dat op. En ja, dan kom je aan een stukje analyse. Ik ben betrokken geweest bij één analyse van één zo'n stolsel. Dus daar durf ik niet te veel over te zeggen. Maar ik noem het om te zeggen van diezelfde analyse met die massaspectrometrie. Waarbij je dus gewoon eiwitten opknipt en uiteindelijk uit alle kraaltjes weer terug kunt rekenen. Hoe heeft dit eiwit eruit gezien? Dat zijn de technieken die op het ogenblik gebruikt worden om te kijken van wat zit daarin.
Ja, want ik Campbell die zei van nou, we moeten dit eigenlijk ook gaan onderzoeken. Want ik geloof dat hij meende, ik even uit mijn hoofd, want het is een tijdje geleden dat ik gezien heb, dat het 40% of zo nu van de lichaam, dat ze dit aantreffen. Er lijkt een nieuwe ziekte.
Zo werd het gepresenteerd.
Zo werd het gepresenteerd.
Ja, klopt.
En dus het lijkt me hoog tijd dat we dat gaan onderzoeken.
Dat moet je onderzoeken, maar ook, want daar ben ik dan even met Frank van der Goteend, de patholoog-anatoom uit Nederland, die zegt van ja, maar, en als je geen autopsie doet, dan weet je eigenlijk niet eens waar iemand aan doodgaat. Want als je niet uitkijkt, ga je een detail, één aspect van iets bepalen, maar je moet eerst maar eens beginnen bij van
wat is
waarom is iemand overleden?
Ja.
En dat is iets anders dan dus de doodsoorzaakverklaringen van schouwartsen als leidraad nemen.
Ja. Nee, maar dan nog geldt natuurlijk dat er zich wel een heel merkwaardig verschijnsel voor.
Ja,
los of men daar eens aan overleden is of niet. Dat je in dat lichaam dus dingen aantreft die ik bijna science fiction-achtig vond. Overigens.
Waarbij dus de embalmers, zeggen van die toename die zien we eigenlijk sinds 2021.
Ja.
Die toename, hè? Want daar zijn er die zeggen van, we hebben het sporadisch ook wel eens eerder gezien. Ja. Dus misschien heeft het met bepaalde virusinfecties te maken, dat weet ik niet.
Ja.
Maar ze zeggen, het is een duidelijke toename vanaf 2021.
Ja. Ja.
Ja,
dus. Nou ja, het zou inderdaad ook nog een effect kunnen zijn van corona zelf natuurlijk. Maar hoe dan ook, dit wijst wel allemaal op de noodzaak van fundamenteel onderzoek. Hè?
Ja. En dat wordt dus ook gedaan. Kijk, daar ben ik ook best wel een soort gematigd optimistisch. Want wereldwijd wordt hier op het ogenblik door allerlei groepen naar gekeken. Ook door groepen die niet per se een opdracht hebben gekregen van zoek er eens uit. Maar gewoon echte wetenschappers die het gewoon willen weten. Dus die doen dit gewoon.
Ja.
En je ziet nu ook het aantal artikelen dat verschijnt, dat gaat over bijwerkingen van mensen die met mRNA-vaccin zijn behandeld. Ja, dat is
niet meer bij te houden.
Ja, dat is niet meer bij te houden. Echt niet.
Ja, ja.
Echt niet. Er zit heel veel rommel tussen.
Ja.
Maar goed.
Nou is dat op zichzelf interessant. Want ik wees er al op. En je hebt het ook vaak genoeg genoemd. Dat natuurlijk vanaf 2020 we heel eenduidige berichtgeving krijgen.
Ja.
We zien ook dat de tijdschriften daar een belangrijke rol in hebben gespeeld.
Ja.
Nou is er natuurlijk rond de financiering van die tijdschriften de afgelopen decennia wel wat gebeurd.
Ja, dat gaat over het open access gebeuren. Ja. Hè? Dus men zegt open access betekent dus van de argumentatie is van onderzoek wordt gedaan met publiek geld.
Moet dus openbaar
dus
zijn.
Dus open onderzoek klinkt zal goed, openbaar hè? Zijn. Precies. Klinkt, hè?
Ik was ook geen tegenstander daarvan.
Ja. Nou, ik was wel tegenstander. Ik heb tientallen jaren in de redactie van 2 wetenschappelijke tijdschriften gezeten. En daar werd het ook besproken. En ik was erop tegen. Omdat ik zag van de vrijheid van een wetenschapper om te publiceren. Die wordt hier eigenlijk een soort belemmerd. Want als jij moet betalen vooraf. Een idee.
Nee, maar dan komen we inderdaad bij. Want dat is misschien goed om even uit te leggen. Want ik heb me in de tijd eigenlijk niet gerealiseerd wat dat voor het verdienmodel van het tijdschrift betekende.
Ja.
En het heeft natuurlijk alles te maken met heel die verandering van de papieren druk naar online.
Ja.
En want met papier kun je altijd nog gewoon. Alle bibliotheken moeten dan je tijdschrift hebben. Ja. En daar kun je gewoon een prijs voor vragen. Met online open access krijg je een heel ander verhaal.
Ja. Klopt.
En dat is natuurlijk. En ik heb me dat eigenlijk toen die discussie speelde, heb ik me dat. Niet dat ik me daar actief in ben bemoeid heb, maar dacht ik van het maakt me niet zoveel uit. Maar het lijkt me op zichzelf nog wel een goede zaak. Argumentatie, belastingbetaler enzovoort.
Ja, ja, ja.
Maar inderdaad, dat impliceerde dat die tijdschriften eigenlijk, juist ook omdat ze allemaal online verschijnen, dat die dus op een andere manier gefinancierd moeten worden. En dat doen ze nu dus bij degene die publiceert.
Juist, en als je dus bij Vaccine bijvoorbeeld wil publiceren, ik heb laatst geïnformeerd omdat ik wat wilde publiceren over de situatie in Nederland. €3400 om een artikel gepubliceerd te krijgen daar.
Ja.
Dus daar zit een drempel aan die kant. Hè. Degene die geld heeft, die heeft dan de mogelijkheid om te publiceren. Maar er zit ook een hele verkeerde motivatie voor zo'n tijdschrift achter om zo'n artikel te accepteren.
Precies, ja.
Want die denken, maar als ik het nou afwijs, dan mis ik €3.500.
Ja.
Dus daar zit ook een motivatie om dus makkelijker dingen door te laten, zodat zij hun geld alvast binnen zijn.
Hoe liggen die cijfers bij British Medical Journal Maar dat
is toevallig een van de laatste, omdat ik daar weer mee te maken had. Ik denk eens even checken. En dat was dus dat bedrag. Ik weet niet wat Nature of zo vragen.
Die toptijdschriften zullen misschien nog iets meer vragen.
Zou zomaar kunnen. Kijk, en vroeger was het zo dat de tijdschriften, daar werden abonnementen opgenomen, omdat de research die er instond van hele goede kwaliteit was.
Ja.
En dan kon zo'n tijdschrift ook meer vragen voor zo'n abonnement.
Ja,
en uiteindelijk is dat, als je denkt aan de kwaliteit van het product wat daar verkocht wordt, is dat een veel gezondere situatie dan aan de voorkant dus heel veel geld gaan vragen. En dan dus de macht om te publiceren en om dat te manipuleren ligt bij mensen die geld hebben.
Ja.
Die liggen misschien zelfs bij farmaceutische bedrijven die geld hebben.
Ja, er ontstaan natuurlijk hele netwerken waarbij die tijdschriften dan gewoon één onderdeel van zijn.
Ja, en dat is een hele kwalijke ontwikkeling.
Ja, ja. Diezelfde Ioannidis heeft natuurlijk ook al dat beroemde artikel geschreven, Why Most Scientific Researchers Are Wrong. Dat is de. En dat heeft ook al iets te maken met die inflatie die we zien ontstaan rond wetenschappelijk onderzoek.
Zonder meer, hè? Want even dus.
Het is natuurlijk al langer gaande, veel langer.
Ja. Kijk, ik ben opgevoed toen ik mijn promotieonderzoek deed van je moet je resultaten reproduceren.
Ja.
Moet je zelf doen.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Oké, maar kijk nou eens wat er gebeurd is met die vaccinontwikkeling.
Mm-hmm.
Ze zeggen zelfs van, we schuiven fase 1, 2 en 3 in elkaar. Fase 1, 2 en 3, als ik vaccin ontwikkel, is fase 1, dan test je een bepaalde stof uit. Fase 2 doe je een dose effect. Maar dat is eigenlijk een herhaling. Die ene groep die je daar getest hebt, zit eigenlijk daar ook in als herhaling. Dus intrinsiek ben je ook resultaten aan het reproduceren. Dat doe je dus ook als je dan dus fase 3 doet, en je doet het met veel meer mensen of dieren, herhaal je het ook nog eens een keer. Dus het reproduceren van dat iets veilig is, of het reproduceren dat iets effectief is, dat zit in het normale ontwikkelingstraject. Als jij die 3 in elkaar gaat schuiven, dus je gaat de data van fase 1 ook gebruiken als... Ja, maar dit hoort, kan je eigenlijk ook gebruiken als een deel van de data van fase 2. En ook hè, dan als een deel van de data van fase 3, dan reproduceer je niks. Hè, dus die 10 mensen daar, die 500 mensen daar, en daar die 10.000 worden op één hoop geveegd. Je reproduceert niks. En dus dat vind ik al helemaal fout. En als we dan toch bij dat verkorte traject zijn. Het RIVM heeft daar een artikeltje over geschreven. En dat staat op hun website. Waarbij ze die twee dingen vergelijken. En eigenlijk proberen te onderbouwen van dat deze nieuwe manier van vaccins testen. Dat je daar eigenlijk niet inlevert op de kwaliteit op testen van veiligheid en effectiviteit. Hun hele traject, het in elkaar geschoven traject, duurt maanden tot anderhalf jaar, zeggen zij. Daar zit dus ook die fase 3-studie in. In het oude systeem duurt de fase 3-studie op zich al 2 tot 3 jaar. Dus iedereen moet snappen dat het verkorte traject... Dat kan nooit de langere termijn effecten opsporen. Want het hele traject is nog maar anderhalf jaar.
Maar dat is ook... Ja, dat is een waarheid, dat is een koe, hè?
Ja.
Maar je kan gewoon zeggen, fase 3 hebben we nu gewoon in de praktijk gebracht.
Zo dus is het.
Daar zitten we nu eigenlijk in.
Juist, en dat vind ik een kwalijke ontwikkeling. Want de tendens is een beetje dat men zegt, men noemt dat het rolling review. Zo van de EMA kijkt mee, eigenlijk bijna elke dag, hoe dat het gaat met de...
Ja, maar dan zijn dus de mensen eigenlijk de proefdieren geworden.
De mensen zijn dus dan gewoon proefdieren, ja.
Ja.
En wanneer gaan we dan nee zeggen?
Ja.
Want als je ziet wat er nu gebeurd is.
Ja.
Daar zijn...
Waarom is die medische wereld is nauwelijks in opstand gekomen? Die tijdschriften hebben dat niet aangekaart. Maar er zijn allemaal financiële belangen die er omheen spelen.
Ja, klopt. Ja, ja het is zo.
En de toezichthouders die worden ook weer... Dat is natuurlijk wat Dick Bijl al jaren opwijst. Ook voor een aanzienlijk deel gefinancierd weer door Big Pharma.
En de toezichthouders worden ook overroeld. Ik weet nog dat de persconferentie was van het CBG. Hè? Mm-hmm. Dus toen de eerste vaccinaties werden gezet. En dat de medewerkster van het CBG zegt van... Ja, dat kunnen we niet zeggen. Die data hebben we niet. Mm. En toen heb ik gezegd van... Ik zou niet graag in haar schoenen staan. Want zij weet vanuit haar beroep, vanuit haar ervaring... Dat je die data moet hebben... Mm. Eer dat je dat op de markt zet. En om daarna te moeten staan en te zeggen van... ja, maar we weten dit niet. Die data ontbreekt gewoon. Ja, dan ben je dus overroeld. Iemand heeft jou gezegd, ja, je gaat er maar staan en je doet het maar.
Ja, en dat is wereldwijd gebeurd. Hè?
En dat is wereldwijd gebeurd,
dat is natuurlijk fascinerend.
Ja.
En, dus 22, hè, die vaccinaties, daar hebben we het nu over. Dan hebben we natuurlijk ook te maken met die thematiek van oversterfte.
Ja.
Waar jij ook al lang tegenaan bemoeid. Ja. Veel cijfers nu nog steeds worden gezocht, maar toch ook overal wel naar buiten komen. Ja. Toch heel zorgwekkend dat die trend vanaf 21, dat die niet echt enorm is gedaald nog.
Nee, klopt. Dat is heel zorgwekkend. Het gaat dus over de data, hè, waar je zegt van. Wij doen heel veel dingen met data die niet compleet zijn. Dus de reden dat ik gefocust heb op de sterfte direct na vaccinatie, dus tijdens de campagnes, is omdat dat gewoon data is die van CBS en RIVM komt.
Ja, dan zie je heel snel.
Maar het zijn ook hun data. Ze zeggen, we hebben zoveel mensen gevaccineerd en zoveel mensen zijn er in die week overleden. Nou, tot voor kort wisten wij niet eens of dat die mensen dan overleden of dat als überhaupt gevaccineerde mensen waren. Dat wisten we niet. Maar een maand geleden ongeveer brengt het CBS in één keer data naar buiten. Waar je ziet van meer dan 80% van de mensen die dan overlijdt. Direct geassocieerd met zo'n vaccinatiecampagne. Dat zijn gevaccineerde mensen. En dan moet je ook nog in de gaten hebben dat in de ongevaccineerde groep. Zit ook een deel gevaccineerde mensen. Dat klinkt gek. Maar daar zitten dus mensen in die geen toestemming hebben gegeven. Wat betreft hun vaccinatiestatus. Ja? Dus het enige wat je eigenlijk zeker weet, zijn hoeveel mensen zijn totaal overleden. Mm-hmm. Hoeveel mensen zijn overleden die in een gevaccineerde groep zaten. En het verschil noemt men dan ongevaccineerd. Maar dat is daar zitten ook nog gevaccineerde mensen bij. Maar ik wil maar zeggen, met die data die daar kwam, kun je nog iets, hè, dus dat heb ik mij ook gefocust. Van elke keer zie je dat als een vaccinatiecampagne doen, dat die sterfte oploopt. En met name
bij oudere mensen. Dan heb je het over die korte termijn effecten. Dat is allemaal binnen een week of zo, of binnen een maand.
Binnen een paar weken, en dat is korte termijn. Even nog, daar is toen tijdens het oversterftecongres is die vraag gesteld aan Suzanne van der Hof, RIVM. Mm-hmm. Oh nee, dat was tijdens het interview met Thijs. Mm-hmm. Thijs van der Brink. En maar hebben jullie gekeken naar die sterfte? Mm-hmm. Waar ik het onderhand heb. Ja. Direct na vaccinatie. Zegt ze, ja, we hebben naar gekeken. Maar we hebben alleen maar gekeken naar de mensen die niet aan COVID zijn overleden. Met andere woorden, als jij vaccineert. En daar sterven binnen die 1-2 weken mensen aan COVID. Ja, daar kijken we niet naar. Maar dan moet je ook weten dat de kans om COVID te ontwikkelen, die is gewoon veel groter. Juist in die eerste paar weken als jij gevaccineerd wordt. Bij de EMA staat het als nummer 1 bijwerking. Mm. Ja? Dat je COVID-19 krijgt. En nummer 2 is vaccination failure. Dus om die dan weg te laten, dan laat je misschien juist de groep weg waar je naar zou moeten
kijken. Maar waarom zou je het überhaupt doen? Ja. Waarom zou je het überhaupt doen?
Ja, omdat zij dus hun motivatie is van ja, maar wij denken niet dat het dat is. Dus dan zou het een non-COVID overlijden zou het moeten zijn.
Ja, maar je ziet een significante correlatie. Ja. En
dan heb je ook nog van, dan kom ik weer bij Frank van der Goot. Oké, maar ja, hangt een labeltje op COVID. Maar hoe weet je dat? Heb je allemaal autopsie op die mensen gedaan?
Ja.
Heb je niet gedaan, hè? Ja. Dus, maar ik wil zeggen, zelfs met die... Ik heb me daarop gefocust omdat in die jaren... dat in ieder geval data was die naar buiten kwam waar je nog iets mee kon. Nu komt er dus meer data naar buiten. Hè? Dus nu krijgen de onderzoekers... Je kunt dus bij het CBS kijken als je zo'n verzoek indienen. En dan wordt er bekeken wat jij wil. Dus je moet zeggen van nou, ik wil dat en dan dat wil ik eigenlijk kunnen bepalen. Want stel je voor, het is een enorme database van alle mensen in Nederland. Ja. Dus mensen bij het CBS moeten dan gaan zitten programmeren van oké, ze willen dit eruit, ze willen dat eruit, ze willen dat eruit. En dat setje krijg je dan.
Want dat is nu wel, laten we zeggen, ik heb hier ook met Wendy Mittermeijer onder andere gezeten. Maar ook met Eline van den Broek bijvoorbeeld. En die zei ja, dat is toch heel moeilijk. Eline zei het ook, om die data. Ze had er wel het vertrouwen dat het uiteindelijk zou komen.
Ja.
Maar is het nu zover dat die data beschikbaar komen?
Wat ik begrepen heb, was Robert Verheijen. Die was de voorzitter van de klankbordgroep. En later van de begeleidingsgroep voor die ZonMW-projecten. En hij heeft zich heel sterk gemaakt om die data beschikbaar te maken voor die onderzoeksgroepen. Hij is zelfs een dataman. Hè? Hij wil eigenlijk de data gewoon überhaupt vanuit zijn werk bij het niveau gebruiken om sowieso de gezondheidszorg een beetje in kaart te krijgen en te verbeteren. Dus vandaar dat hij er ook zo fel op zat om die data te krijgen. En zij heeft voor elkaar gekregen, zoals hij dat noemt, hè? En tijdens het oversterftecongres, een geitenpaardje gevonden. Het is natuurlijk een oké, je kan zeggen dat is pragmatisch. We hebben nou een oplossing. Dat we in ieder geval toegang kunnen geven aan onderzoekers tot die data. Maar dat zou niet via een geitenpaadje moeten. Nee. Dus ik denk dat hier nog wel werk aan de winkel is om hier een normale structuur voor te hebben. Want dit is ook geen flauwekul waar we het over hebben. Hè? We hebben het over onderzoek naar oversterfte die zo'n beetje rond de 15.000 mensen per jaar ligt. Dat zijn er meer dan 1.000 per maand. Hè?
Ja.
Daar hebben we het over.
Ja.
Dan vind ik, dan moet je niet met geitenpaadjes.
Ja, nou worden die cijfers natuurlijk ook betwist, hè, door allerlei mensen.
Ja.
Toch als ik ook ik ga voor mijn informatie ook vaak naar Campbell. Dan zie je wereldwijde vergelijkingen. En het is eigenlijk wereldwijd is het zichtbaar. Het ene land meer, het andere land minder.
Ja.
Zal ook met de algehele conditie te maken hebben, denk ik, van de bevolking van een land. Maar het valt toch nauwelijks meer te ontkennen dat je die significante verandering ziet. En dat die eigenlijk maar heel langzaam daalt. Dat is op sommige plaatsen wel, overigens, meer. En we zien nu ook dat we dat concept van oversterfte eigenlijk hebben gedefinieerd. Het RIVM heeft een ander soort definitie gehanteerd. Wat is daarmee aan de hand? Want dan zitten we inmiddels in, ik denk in 23, hè, dat is gebeurd. Eind 23.
Nou ja, kijk, dan moet je dus je afvragen van waarom hou je die sterftepatronen bij? Het RIVM zegt normaal gesproken, houden wij erbij om te kijken of wat er dus epidemieën voorbij komen.
Ja.
Vanuit die optiek zou je kunnen zeggen van als wij nu te maken hebben met een verhoging gewoon van de sterfte in Nederland, dan is het niet zo gek om een nieuwe verwachte sterfte te berekenen. Ja? En op basis van die verwachting dan kijken van is er nou nog, komt er nou in één keer een epidemie voorbij. Nou, dat is aan die kant als je het zo gebruikt. Maar we zitten nu nog gewoon uit te zoeken van hoe kan het?
Ja.
Hè? Dat de kans om te oversterven in Nederland na 2020 in één keer zo'n 8-10% hoger is dan voor die tijd. Dat zitten we uit te zoeken.
Ja, maar dat is nu jouw benadering, hè? Sterftekans.
Ja. Gewoon sterftekans. Dat is het makkelijkste. Ja. Ja. Want dan praat ik niet over verwachtingen. Ik zeg gewoon maar zo. Toen was het zo. Toen was de sterftekans 0,87%. Hè, dat je overleed in Nederland. En dat is naar 0,96 gegaan. En dan moet je natuurlijk niet je verwachte sterfte zomaar gaan bijstellen. En daar moet je dus ander onderzoek gaan doen. En ja, wat wil ik daar nou over zeggen? Als je gewoon kijkt naar de doodsoorzaakverklaringen. Dat er dus met droge ogen gezegd wordt. Ja, daar sterven gewoon een paar duizend mensen meer door accidentele val. En dat er dan niemand de tweede vraag stelt van ja, maar waarom vallen die mensen dan?
Ja.
Hebben die dan een beroerte? Hebben die een hartaanval? Wat is hier aan de hand? Worden ze gewoon duizelig? Hebben ze een lage bloeddruk?
Maar denk jij dat er nog steeds ik zou bijna zeggen, een mentaliteit heerst waarin men eigenlijk niet de waarheid wil achterhalen bij een deel ook van de medische, binnen een deel van de medische wereld?
Ja, ik denk dat soms zeggen ze wel eens, lieg je tegen beter weten in, hè? Dus je komt.
Maar is dat vanuit schuldgevoel?
Zou je die mensen moeten vragen?
Wat denk je dat daar speelt dan? Want
ja, ik kan
je
me voorstellen
dat als, wat er aan de hand is.
Ik kan me voorstellen dat jij je verantwoordelijk voor was. Ik weet ook een bepaalde buitenlandse politicus die een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Ik kan me voorstellen dat als jij hier verantwoordelijk voor was en het gaat jou dagen wat hier gebeurd is.
Dan wil je het niet weten.
Ja, of dat je jezelf dan in paniek raakt en denkt van ja. Ik heb met die mensen natuurlijk ook te doen. Hè? Ik bedoel, laten we even eerlijk zijn. Het was een wereldwijd georchestreerde paniek die daar geregeld werd. En dat je daar verkeerde
meegezogen bent.
Meegezogen bent, ja. En dan nu naar buiten. Ja, kijk,
maar dat vond ik bijvoorbeeld zo knap als een Campbell, die in het begin ook echt heeft actief heeft gezegd. Ja. We moeten vaccineren. En die stond bekend bij miljoenen mensen. Ik heb hem toen ook al gevolgd. Ja. En zei ik, dat is wel heel, heel actief voor die vaccinaties. Ja. Hè, zegt hij. En op een goed moment neemt hij toch de informatie tot zich en draait hij. Dat moet toch kunnen gewoon? Met
dat moet zeker kunnen. Dat zijn meer mensen zo. Ja. Robert Malone, die is zelf gevaccineerd. Die is ook helemaal tegen. Dat zijn veel meer mensen. Asim Malhotra. Die zijn vader ook overleden is. Hè? Ja, waarvan, ja, en hij zelf, hartchirurg, en hij zegt zelf, mijn vader is overleden ten gevolge van die vaccinatie. Asim Malhotra is ook omgedraaid. Hè? Dus er zijn wel degelijk mensen die hebben gezien van dat was misschien niet helemaal goed. Maar die zaten niet in de vaccinwereld. Dus die namen dat aan, de verzekering van maar dit is safe and effective. Dat is getest. En dan horen zij van, er zijn 40.000 mensen getest. Ten eerste was het maar de helft van de mensen kregen dat. Het overgrote deel van die mensen waren gezonde mensen tussen de 15 en de 60 jaar. Er waren maar een paar ouderen. En die waren nog eigenlijk nog niet eens de risicogroepen. Hè, waar we nu eigenlijk de mensen willen helpen of beschermen. Die allerlei onderliggende aandoeningen hebben enzovoort.
Maar goed, je bent specialist in hart- of in vaatziekten. En je komt op een gegeven moment al die verschijnselen tegen. Dan ga je toch op een goed moment zeggen, jongens, wat is hier aan de hand?
Ja, dat klopt, ja. Ja.
Verklaart dat wellicht dat je nu toch meer onderzoekingen ziet?
Ja.
Dat die mensen in die disciplines toch denken van maar we moeten toch niet gaan achterhalen wat hier aan de hand is? Of?
Klopt, en de sfeer verandert, hè? De context verandert. Hè? Dus zij kunnen op een veiligere manier nu daar vraagtekens
bij. Dus mensen hebben gewoon gezwegen in die periode.
Ja, zeker. Kijk, nu lopen er al hele andere verhalen. Dus Texas heeft een rechtszaak lopen tegen Pfizer, hè?
Ja.
Dus het is niet meer zo heel vreemd om je vragen erbij te stellen. In Nederland ook. Vooral, we hebben het oversterfde debat gehad. Het was een paar uur in februari. Maar daar werd in ieder geval gewoon toen in de Tweede Kamer door allerlei andere gewone partijen ook gesproken over vaccinatieschade. En of er mensen overleden zouden kunnen zijn aan of ten gevolge van vaccinatie. Deed je dat 2 jaar eerder?
Ja, Dan ben je van gek verklaard.
Ja, je werd gecanceld en wat ik zelf allemaal meegemaakt heb.
Ja.
Dus de hele context verandert. En dat is natuurlijk wel... Dat kan andere onderzoekers toch meer moed geven om te denken van... we kunnen er toch wel voorzichtig over hebben.
Maar hoe zou dat traject verder eruit kunnen zien in de komende jaren gaan? Hè? Want we hebben natuurlijk ook mensen die, laten we zeggen, hier chronische schade door hebben gekregen. Ja. Misschien door maatregelen, misschien door vaccinatie. We weten niet, moet uitgezocht worden.
Ja.
Maar om hoeveel mensen denk je dat het gaat in Nederland? Gaat...
Daar zeg je wat, hè.
Zijn er cijfers over?
Kijk, als er uit zou komen, hè, dat een groot deel van de extra sterfte in Nederland het gevolg is van vaccinatie, dan mag je ervan uitgaan dat een veelvoud daarvan
bijvoorbeeld de
chronische problemen.
Ja, misschien wel arbeidsongeschikt zijn geraakt. Ja, of, ja. Dus dat is allemaal ten laste van de samenleving of soms in sommige gevallen verzekeraars.
Precies. Dan kun je bij verzekeraars kunnen terugvinden. Ja. Je zou dat terug kunnen vinden bij ziekteverzuim.
Ja.
Er zijn meer van dat soort dingen. Een voorbeeld wat ik je geven kan, is dat, dat is ook gepubliceerd. Dat men zei van verplegers en verplegend personeel, die moet je niet blijven vaccineren. Want, nee. En dan kwam dus de bevinding die ze hadden, hoe vaker we ze vaccineren, hoe vaker ze thuis blijven en hoe langer de periode duurt. Hmm. En in de Cleveland Clinic, dat is dus een grote zorgorganisatie uit Amerika, die heeft onder zijn personeel onderzoek gedaan. En die heeft gekeken van hoe zit de kans dat zij thuis blijven met COVID, hè, met een coronaprobleem. En dan gerelateerd aan het aantal vaccinaties. Daar komt gewoon uit hoe vaker zij gevaccineerd zijn, hoe groter de kans is dat ze thuis blijven zitten met COVID.
Mm.
Hè, dat raakt ook aan. Dat is een belangrijk punt. Dat niet alleen de vaccins op zich nieuw zijn, nieuwe technologie, maar het zo vaak inspuiten van mensen. Dus de hele vaccinatiestrategie is ook nieuw.
Ja. Wie is er nou dat is ook geen normaal vaccin natuurlijk. Dat was natuurlijk al duidelijk.
En het is ook niet normaal dat je zoveel spuiten achter elkaar
krijgt. Ja, dat je allemaal nog een mondkapje moet blijven dragen. En bovendien de ziekte ook nog gewoon kan doorgeven. Het was natuurlijk erg gênant allemaal.
Ja, maar even dus nog om dat verhaal af te maken. Want je ziet dus met het door blijven spuiten dat de kwaliteit van jouw immuunreactie gaat achteruit. Je maakt langzaam maar zeker een verkeerde immuunreactie. En dat komt doordat je zo vaak blijft spuiten. Nou, en een belangrijke graadmeter daarvoor is het IgG4. Dat is een bepaalde klasse antilichamen. Mm-hmm. En als je die maakt, dan ruim je dat virus niet goed op. En dat is een heel vroeg door die vriend van mij uit Singapore. Is dat al aangetoond bij coronapatiënten? Coronapatiënten die IgG4 maakten, die waren veel zieker dan degene die geen IgG4 maakten. Nou blijkt dus dat als je dat IgG4 krijgt, als je ze maar blijft vaccineren, gaan steeds meer mensen IgG4 maken. En die worden dus kwetsbaarder. En is dat dan een deel van de toegenomen sterfte die wij zien? Daar is nog veel onderzoek voor nodig.
Dus, maar jij vermoedt dat de komende tijd nog veel naar buiten gaat komen.
Ja.
We zeiden het al, ook vanuit al die disciplines die natuurlijk worden geconfronteerd met bijwerkingen.
Ja.
Die gaan toch onderzoek doen. Daar komt misschien ook wel weer gelden komen er beschikbaar. Dus vroeg of laat komt er natuurlijk toch naar buiten wat de effecten van maatregelen zijn geweest. Ook wat vaccinatie betreft.
Zeker.
En de verschillende soorten en type vaccinaties. Ja. Dat gaat allemaal uitgezocht worden. We zien nu ook dat eigenlijk het soort vaccins aan het veranderen is. Hè?
Ja, dat klopt. Als je kijkt wat er in Nederland op het ogenblik aan vaccins beschikbaar is. Hè?
Mm-hmm.
Want ze zeggen nog steeds dat je dus voor zwangeren, als je 22 weken zwanger bent, moet je is het advies van de Gezondheidsraad om je te laten vaccineren. Dus nog steeds gebruiken wij coronavaccin. En de minister heeft het voornemen om dit najaar weer een coronavaccincampagne te doen. Dus je hebt nog steeds coronavaccins in Nederland. Welke zijn dat dan? Dat is Pfizer is er nog.
Ja.
Dan is er Novavax, een eiwitvaccin. En de New Kid on the Block, dat is een eiwitvaccin van Hipra.
Ja, eiwitvaccins dus, die komen.
Ja, dus AstraZeneca is weg. Janssen is weg.
Ja.
Moderna is weg.
Dat is een vector, toch, Jan? Wat is
het? Ja, dat zijn twee, maar het zijn ook genetische vaccins. Hè? Zijn vectorvaccins, die zijn weg. En Moderna is weg.
Ja.
Dus je ziet eigenlijk dat er een verschuiving is. Ja, het is nu 2-1. Hè? Je hebt nou 2 eiwitvaccins tegenover 1 nog een mRNA-vaccin. Mijn verwachting is dat Pfizer niet meer het mRNA aan gaat passen.
Mm-hmm.
Daarmee de conclusie gaat trekken van dit zou je eigenlijk niet meer kunnen gebruiken voor de huidige varianten. Dus dat wordt dan verder afgeraden.
Dus de mRNA vaccins worden uitgefaseerd.
Dat is mijn verwachting. Hè? Dus, ik weet dat niet zeker.
Oké, maar daar lijkt het nu een beetje op.
Daar lijkt het op, ja.
Waarom zou dat zijn?
Dat heeft ook te maken met het feit dat er meer gegevens naar buiten komen over de onveiligheid van de vetten die gebruikt zijn om dat vetbolletje te maken.
Ja, die lipides of zo.
Ja, dat is een artikel van de Deupen in 2021 al. Die heeft dat in muizen uitgetest.
Ja.
En de titel van het vaccin is gewoon van het LNP-mRNA is ontzettend inflammatoir. Dus
ontstekingsverhogend.
Roept ontstekingsreacties op.
En kunnen ze dan niet iets anders verzinnen om ze in te doen? Of is het er geen...
Nou, precies. Goeie vraag. En dat is dus een artikel wat vorige maand verscheen. Auteurs zijn van Moderna. En die zeggen van, wat kun je doen om de risico's van LNP-mRNA-producten, als het gaat over toxiciteit, om die naar beneden te halen? En zij schrijven in dat artikel dat hun verwachting is dat de gebruikte vetten, in de huidige LNP-mRNA-vaccins niet in de toekomstige producten gebruikt zullen worden.
Mm.
En dan is hun motivatie van, dat heeft waarschijnlijk te maken met dat we andere mRNA's gaan gebruiken en het is een hele specifieke interactie en die vetten passen daar waarschijnlijk niet zo goed bij. Als je alles bij elkaar neemt, dan denk ik van, hier wordt een argument gezocht om van deze vetten af te komen. Want combineer dat met het artikel van de Deupen die dat in muizen getest heeft. Ja, dit geeft waarschijnlijk toch wel zoveel ontstekingsreacties dat slecht is. En dat
maar kan dan dan heb je het eigenlijk vooral over de korte termijn, toch?
Juist, en dat is mogelijk dan, hè, weer die reactie waarom die oudere mensen... Ja, dat zou kunnen.
Precies.
Ja, dat is mogelijk die reactie.
En dat kan natuurlijk ook overal in het lijf plaatsvinden.
Precies, maar en het is ook goed dat je het nou noemt.
Mm-hmm.
Want je zou dan de indruk kunnen krijgen van, nou ja, dat was dan pech. We gaan andere vetten gebruiken en dan is het wel goed met die mRNA.
Ja, maar dan hou je lange termijn effect.
Precies, die zijn er nog steeds. En daar zijn we nog langer niet uit. En daarom zeg ik ook van deze technologie, mogelijk dat die in de toekomst voor vaccins gebruikt kan worden. Maar voor nu moet die terug naar de tekentafel. En er moet veel meer onderzoek gedaan worden in proefdiermodellen enzovoorts. Voordat dit ooit nog weer terugkomt in mensen. Dat als ik regelgevende instantie was, zou ik zeggen, voorlopig kom je er niet in.
Afsluitend, Theo. Er gaat een commissie aan de slag. Nou, die is ongetwijfeld op deze thema's, of in ieder geval een deel ervan, onder handen gaan nemen. Terwijl, we hebben het natuurlijk toch gehad over ook het hele systeem. Hè? Dus tot en met de tijdschriften en de publicaties. Ja. Hè? Tot en met de open access debat. Ja. Want je hoort natuurlijk met betrekking tot de toeslagenaffaire of het Groningse gas, dat de bestuurscultuur niet deugt in Nederland. En dat dit een soort uitingen zijn van bestuurscultuur. Maar ja, je moet zeggen, misschien kent de medische wereld of het medisch industrieel complex ook wel een bestuurscultuur. En dat we daar dus evenzeer met een cultuurprobleem zitten. En je kunt wel een nieuwe regel afvaardigen. Maar als er niet iets fundamenteels verandert aan die bestuurscultuur binnen het medische industriële complex.
Ja.
En dat de overheid daar niet op, primair ook de aandacht op gaat richten. Dan is het toch gewoon wachten op een volgende ramp.
Zeker. Dus dat moet anders. En zoals bij de tijdschriften de financiering anders is gegaan. Is de oorzaak volgens mij bij dit medische probleem, over het medisch onderzoek, is de derde geldstroom.
Ja.
De derde geldstroom, we hebben de eerste geldstroom gewoon van de universiteit, weet je alles van. Tweede geldstroom, wat we via bijvoorbeeld NWO krijgen, Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek. En de derde, dat zijn dan dus private partijen.
Ja.
En dat we dus die het onderzoek laten financieren, dat is eigenlijk fout. Maar dan kun je, en dan zegt men van ja, maar wij kunnen dat niet betalen.
Ja, en heel veel gematcht ook. Hè? Ja. Dus dan heb je de tweede geldstroom en dan krijg je ook vervolgens een deel derde geldstroom. En dat komt allemaal bij elkaar.
Maar je moet niet vergeten dat jij het uiteindelijk toch betaalt.
Tuurlijk.
Want uiteindelijk hebben we nu dus allerlei vaccins moeten kopen voor zoveel miljard.
Ja.
Je had veel beter die financiering van dat onderzoek weg kunnen houden bij die private partijen. En zeggen van dit is een medisch wetenschappelijk onderzoek. Ja. Dat financieren wij zelf. Ja? En de producten die eruit komen, die hebben dan dus ook niet van die rare prijzen dat ze niet te betalen zijn. Dus je betaalt dan in dat geval aan de voorkant. Terwijl zoals nu gegaan is, heeft de private partij geïnvesteerd. En jij betaalt als maatschappij aan de achterkant. En de grote winsten zitten bij de aandeelhouders van die private partijen. Als het gaat over de volksgezondheid, vind ik dat de financiering van het onderzoek daarvan niet bij private partijen mag liggen. Volksgezondheid en onderzoek daarvan, ik vind dat moeten wij als maatschappij zelf doen. En als je het niet zelf doet, nogmaals, je betaalt het toch.
Ja, nou ja, je houdt natuurlijk altijd wel farmaceuten die zelf dingen ontwikkelen. Dat is ook prima, maar je zal dan wel voor een onafhankelijke toetsing moeten zorgen.
Zeker.
En op het moment dat dat natuurlijk helemaal vermengd raakt, inclusief de tijdschriften, dan zit je eigenlijk in een kluwe van een belangenverstrengelingen, waarin toch het geld gewoon de doorslag geeft.
Zonder meer, Ad. En het marchanderen met veiligheidsproeven. Ja. Hè, met alles wat we opgezet hebben om een softanonprobleem herhaling te voorkomen. Ja. Alles wat daar opgezet is, dat wordt eigenlijk van de tafel geveegd nu. Door te zeggen van nee, we gaan dit zo doen.
Ja, Robert Kennedy heeft het echt tot een centraal speerpunt van zijn campagne gemaakt. Nou, dan zal hij niet winnen waarschijnlijk, maar het geeft wel iets aan.
Ja, ik denk dat het wezenlijk is, Dus we gaan zien wat de toekomst gaat brengen.
Nou, ik dank je in ieder geval hartelijk, Theo, dat we er even zijn bijgepraat.
Goed zo, graag gedaan, Oud. Bedankt.